zwart doen. Slapen hij verleden. Ik geef de zwarte piet daar aan zit me in het heden. Strijdsboog, kop in het zand. 400 jaar lang was er niks aan de hand. Willem de Derde, koning van Oranje. Vechter van mijn volk, zelf als knecht door in Spanje. Maak me slaap in de naam van God. Mario van
alles. Als artiest drijft mij het maken van goede muziek en het raken van mensen. Ik denk zeg maar dat je jezelf onderscheidt door gewoon letterlijk je eigen verhaal te vertellen. Ik heb gewoon gemerkt van, er zijn gewoon genoeg tegenslagen in het leven. Maar om bij de pakken neer te gaan zitten, dat help je zelf niet mee, je hebt niet anders mee. Dus je moet gewoon doorgaan. Moeilijk moment, zeg maar, heb ik als ware gebruikt als middel om anderen te helpen om succesvoller te worden in de keuzes die ze maken. Want er is maar één jij. Dus je moet gewoon jezelf zijn. Said I've changed, I'm not the same that I used to be. Yeah, lief was ik niet. Said I've changed, I'm not the same that I used to be. Yeah, said I've changed, I'm not the same that I used to be.
Hallo? Ja. Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn op deze, bij deze jongerendienst. Ook ondanks het weer dat er nog zoveel mensen zijn gekomen, dat is hartstikke leuk. Ik wil in het bijzonder graag even Rivelino welkom heten. Wat fijn dat je er bent en dat je bepaalde dingen uit je leven samen met ons wilt delen. Heel erg gaaf. Vandaag is het Valentijnsdag natuurlijk. Dus het leek mij wel een goede reden om het over de liefde vandaag te gaan hebben. Dus nou ja, wat gaat er gebeuren? Vandaag op deze mooie blauwe bank gaat er een interview plaatsvinden tussen Rivelino en Rosanne. Dus daar zijn we heel benieuwd naar. Ik wil nu ook alvast wat over wat gaan vertellen over de collecte. Want die is bestemd voor de droom. En later op de avond gaan Anne-Jet en Mirjam hier nog wat meer over vertellen. Maar voordat we verder gaan met de dienst wil ik graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn. Dank u voor iedereen die hier ook is. We hopen dat het een mooie dienst mag worden en daarom willen we ook uw zegen hiervoor vragen. Wilt u ook zijn bij de familie Steen? Hun oom is overleden en wilt u ook in deze moeilijke tijd hun steun geven? We gaan het vanavond hebben over de liefde. Heer, wat is het fijn om te weten dat uw liefde voor ons zo groot is en ook oneindig. Ook als wij misschien u even niet zien, of als we ons misschien helemaal niet geliefd voelen, u houdt van ons. Dank u wel daarvoor. Amen. We gaan nu twee liederen zingen en daarna gaan we luisteren naar het interview tussen Rosanne en Rivelino.
Thank you.
Staat hij aan?
Yes.
Helemaal goed. Hoe zit hij? De bank?
Volgens mij zit hij wel oké. Okay.
Ja? Ja. Hey, we zagen net al even een filmpje. Je doet eigenlijk van alles. Daar gaan we straks over horen. Je gaat ook muziek voor ons maken.
Yep.
Maar ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Hoe zag jouw jeugd eruit?
Mijn jeugd. Die zag er heel erg, zal ik zeggen, turbulent uit.
Ja.
Maar... begon vrij heftig, weet je wel. Jonge leeftijd, vader verloren. En dat was op mijn vijfde. En daar begon eigenlijk al gelijk, zeg maar, een beetje mijn zoektocht. Weet je wel, naar voorbeelden, rolmodel. En die vond ik ook, weet je wel.
Waar vond je die?
Jongens op de straat.
Ja.
Weet je, die, daar keek ik naar op. Weet je, dat waren die jongens, zeg maar, met status. Met auto's, met mooie schoenen. Aandacht van de meiden, weet je wel. En dan kreeg ik altijd wel eens geld, weet je wel. En de gulden tijd kreeg ik een knaak, weet je wel, 2,50. Als ik langs liep, zei ze, hey, kleine man, hoe ga ik met je? En dan zei ik, ja, gaat goed. En waar ga je naartoe? En dan, weet je wel, het was gewoon een bepaalde aandacht die ik van een grotere persoon kreeg, een manspersoon.
En dat sprak me heel erg aan.
En hoe ging dat dan? Want waar woonde je? En hoe,
ik woonde in Amsterdam-West.
Ja.
En,
beschrijf die buurt eens. Hoe zag dat eruit?
Oh ja, buurt. Mijn buurt was heel erg, toen heel erg divers, multicultureel.
Ja.
Nederlanders, Surinamers, Marokkanen, Turken, Molukkers. En het was een hele diverse gemeenschap, weet je wel. En wat een van de kenmerken was dat iedereen elkaar wel kende. En het was wel gezellig altijd. En, maar een van de andere kenmerken ook was zeg maar, dat iedereen zeg maar, zijn handeltje erop nahield. En dat was een straathandeltje. Weet je, dus zeg maar, iedereen die was zeg maar, aan het hasselen, als dat genoemd werd, of hosselen.
Hoe ging dat dan?
Ja, de een zeg maar, die had scooters, weet je, of Gitera's destijds, Vision, met in. De andere die verkocht autoradio's. Andere die verkocht drugs. Andere die deed zeg maar, iets met vrouwen. Dus het was heel erg divers. En niet per se zeg maar, legaal of zo. Maar omdat je daar als kleine jongen zeg maar, in opgroeit. En zeg maar, mijn rolmodellen zeg maar, daar allemaal in verwikkeld waren. Was het zeg maar, iets wat ik op een gegeven moment zeg maar, zelf ook een beetje na wilde doen. En ook na ging doen.
Want wat mist hij in die tijd?
Wat zeg je?
Wat mist hij in die tijd? Of heb je iets gemist?
Ja.
Achteraf gezien?
Op zich, wat ik vooral miste was een beetje een manspersoon die me bij de hand nam. En zei van, kijk, dit is de weg die je moet wandelen, weet je. Ik bedoel, ik was natuurlijk bij mijn volle verstand, zeg maar, toen ik bepaalde dingen deed. Weet je wel. Maar, ja, zeg maar, de status die je als het ware kreeg van een vaderfiguur of een oudere broer die zei van, hé, je bent goed bezig. Of ga sporten of ga een hobby of een droom achterna. Weet je, wat het ontbrak, zeg maar, vond ik, zeg maar, die waardering eigenlijk in foute dingen doen op straat, weet je wel. En doordat ik die kant op ging, kreeg ik wel erkenning, maar dan eigenlijk op de verkeerde manier.
Want je vader overleed toen jij 5 was?
Ja, klopt.
En hoe wil je er iets over vertellen? Hoe ging dat?
Was het... Ja, nou, hoe het letterlijk ging was, zeg maar, weet je wel. Weet je, ik stond, hoe het precies was gegaan, ik was 5, net 5 geworden, was november. Een maand daarvoor was ik 5 geworden. We hadden een heel groot feest gevierd, weet je wel. En, op een gegeven moment zat ik voor de tv. Ik zat naar Sesamstraat of de Fabeltjeskrant te kijken, dacht ik. En ik weet nog, zeg, meneer El met zijn kantje zo te kijken. En in de hoek zeg maar, zag ik mijn moeder op het balkon. En zij ging zeg maar, het vuilnis van het balkon halen. Want de volgende dag had worden opgehaald. Ze ging het alvast weghalen. En mijn vader die stond in de deuropening. Weet je, mijn vader had zeg maar, echt zo'n grote afro. Een beetje van Lionel Richie en de Commodores. Dus voor de mensen die van de jaren 70, jaren 80 zijn. En hij stond in zijn badjas. En mijn moeder zei tegen hem van, je moet naar binnen gaan. Anders word je ziek. Mijn vader, zeg maar, die had astma. Zware vorm van astma. COPD, zou dat tegenwoordig heten. En, maar hij was heel nieuwsgierig, weet je. Hij was een beetje jaloers aangelegd. Hij wilde alles zien wat mijn moeder ging doen. En hij ging kijken, ja, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben de vuilnis aan het wegzetten. We gaan naar binnen. En dus mijn moeder, zeg maar, die ging terug, deed de balkondeur dicht en die ging vuilnis beneden zetten. En mijn vader, zeg maar, die nam plaats op een stoel in de keuken. En plotseling zag ik hem, zag ik dat daar van afgleed. Daar gleed letterlijk van zijn stoel af en dacht, wat gebeurt er, weet je. Dus ik was een beetje in paniek. Dus ik rende snel naar mijn moeder toe. En ik zei tegen mijn moeder van, maar er is iets met pa, hij valt van de stoel af en ik weet niet wat er gebeurt. Dus hij sprint naar boven. En zij pakt een beet, weet je wel, en zegt van, nou, wat gebeurt er? En hij gaf geen antwoord, weet je wel. Hij keek alleen maar voor zich uit met een soort van apathische blik. En toen bracht ze hem naar de woonkamer toe. Toen moest ik hem vasthouden. En zei ze van, ik ga even naar de buren, ik ga de buurvrouw erbij halen. En ik hield mijn vader zo vast en ik keek zo naar hem en hij keek voor zich uit. En aan de ene kant zag ik zeg maar, dat hij een soort van vrede had, maar er kwam ook niks uit. Dus het was heel raar. En op een gegeven moment kwam mijn moeder terug met de buurvrouw. En, weet je, mijn moeder zei van, ga je met de buurvrouw mee? En ik ga zeg maar gewoon bij pa blijven. En iets in me zei van, ja, eigenlijk wil ik niet mee, weg, weet je. Ik wil weten wat er met mijn vader gaat gebeuren. Maar goed, ik ging naar de buren. En ik weet nog dat ik bij de buurvrouw kwam en ik zag allerlei speelgoed, weet je, of Playmobil, van ambulances. En gek genoeg, daarbij zag ik ook allerlei zwaailichten. Weet je, ook kwamen ambulances en brandweer, politie. En dat is het laatste wat ik me herinner van die avond. En de volgende ochtend kwam mijn moeder naar me toe. En die zei van, joh, weet je, papa is weg. En ik zei van, nee, ik wil mijn papa terug. Hij is niet weg, het is niet waar. Dus ik geloof het niet, weet je wel. Maar het was wel waar. En hij was dus overleden die nacht. En dat was voor mij, zeg maar, eigenlijk de start van mijn zoektocht naar ja, een vader. Weet je wel. En die zoektocht heeft zich naar vele plaatsen gebracht. Heeft me gebracht naar jongens op straat, naar bendes. Heeft me naar rechtbanken gebracht. Weet je wel, als veroordeelde. Jeugdgevangenissen heb ik van binnen gezien. En ja, op een gegeven moment, zeg maar, toen, weet je wel, toen ik 15 was, kwam ik zeg maar op een soort van kruispunt. Weet je, en het kruispunt was letterlijk Amsterdam Centraal. En toen die tijd was Amsterdam Centraal nog echt een beetje een bende. Weet je, er waren heel veel junkies, verslaafden die rondliepen, prostituees en overal lagen naalden.
En, jij zat echt in die wereld? Echt,
ik zat in die wereld. Ik had zeg maar, van een vriend van mij zeg maar, een bolletje brein gekregen. Zoals het heet, is heroïne. En hij zei van, kijk maar wat je ermee doet. Je kan het zelf gebruiken of verkopen. En ik zei van, ja, natuurlijk ga ik niet zelf gebruiken, weet je. Maar ik dacht van, ik ga het verkopen. Dus ik stond daar, 15-jarige. En ik zag een junk. En ik keek hem zo aan. En hij zei, ja, heb je wat voor me? Ik zei, ja, ik heb wat voor je. En ik gaf hem zeg maar het bolletje. En hij gaf me geld. En op het moment dat ik die gulders in mijn hand kreeg, stopte ze in mijn zak, kwam een soort van besef. Ik voelde me echt smerig. Ik dacht van, wow, wat ben ik hier aan het doen? Weet je, ik keek om me heen en ik dacht van, wauw, dit is niet waar ik hoort te zijn. En vanaf dat moment begon eigenlijk, zeg maar, mijn zoektocht, weet je. Van, er is meer, moet meer in het leven zijn.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen 15.
Dat is nog best jong.
Ik was best jong, maar ja, ik was vroeg volwassen geworden eigenlijk. Eigenlijk op het moment, zeg maar, dat mijn vader overleed toen... was ik al zeg maar verder dan mijn leeftijdsgenoten, weet je. Ik had ook al het oudere vrienden, weet je wel, mijn buurvrouw, een buurmeisje, die klaagde altijd, ja, waarom gaat het met oudere jongens om? Ik zei van, ja, ik weet niet, ik snap ze gewoon beter. En, maar toen begon voor mij mijn zoektocht, weet je wel. En ik ging me verdiepen in allerlei religies en geloven. Ik ging heel erg hard trainen. Ik zat op kung fu voor een jaar en mediteren.
En, dus in eerste instantie was je niet per se op zoek naar de God die je nu kent waarschijnlijk, maar je was gewoon heel breed aan het oriënteren.
Ja, ik was op zoek naar meer, weet je wel, want ja. Ik voelde me onrustig. Ik zat zeg maar, ik was eigenlijk gewoon lichtelijk depressief. Ik dacht van, weet je wel, al die dingen zeg maar die ik heb gedaan en zo, dat ik voelde ik me niet goed bij. En ik dacht van, wat kan ik nog meer uit het leven halen, weet je wel. En omdat ik gewoon best wel veel had gezien en meegemaakt, was ik al op zo'n punt terechtgekomen. En,
hoe was dat om die wereld achter je te laten? Of ging dat in één keer? Of?
Nee, het ging niet in één keer of zo, weet je wel. Ik ging in etappes, weet je wel. Bepaalde vriendschappen die had ik wel gelijk afgebroken. Omdat die zeg maar echt slecht voor me waren. Maar bepaalde dingen zoals roken en blowen. Dat heb ik op een gegeven moment achtergelaten. Want ik was die paar jaren was ik iedere dag in een coffeeshop. Dan kwam ik iedere dag stoned thuis. En daar werd ik ook zeg maar niet blij van, weet je wel. Ik kreeg ook waanideeën daarvan. Dus ik dacht, dat is iets waar ik mee moest stoppen. En eigenlijk zeg maar, een jaar later kwam ik in contact met een groep jongeren. Die waren van een kerk, Hoeksteen, Amsterdam-Noord. En die waren gekoppeld aan een Amerikaanse kerk, Presbyterian Church. En in Nederland was de gereformeerd vrijgemaakte kerk. En die hadden mij uitgenodigd voor een avond, weet je wel, voor toneel en muziek. En ze waren best wel tof tegen elkaar, weet je wel. Ook heel aardig. En ik vond het eerst een beetje creepy. Ik dacht van, hoe kan het dat ze zo aardig tegen elkaar zijn? Ze maken geen ruzie. En als ze ruzie hebben, gaan ze met elkaar praten erover.
Dat kende je niet?
Nee. Ik bedoel, weet je wel, het was niet zeg maar dat ik gewoon geen conflicten kon uitpraten en zo. Maar het straatleven was gewoon, je was hard tegen elkaar. En het was je zeg maar ook grappig bedoeld. Maar het, ja... Gewoon aardig tegen elkaar zijn. Het zat er niet bij, weet je. Je moest gewoon zeg maar op je hoede blijven. Dus dat was voor mij echt een hele andere wereld, weet je. Maar ik merkte wel van, nee, er zit iets echt zin in. En eigenlijk tijdens een toneelstuk. Dus een avond met muziek en een toneelstuk. Toen vertelde ze gewoon over dat je dat zeg maar in het leven goed en kwaad hebt. En weet je, je kan kiezen ervoor. Kwaad kan je soms beïnvloeden zonder dat je het door hebt. En ja, iets gebeurde daar, weet je. Ik brak echt in tranen uit en ik heb een half uur lang lopen huilen als een klein kind. En op een gegeven moment, weet je,
hoe voelde je je toen? Wat ging er door je heen?
Hoe ik me toen voelde, voelde een mix tussen opluchting en schaamte. Omdat ik zeg maar daar, weet je, als jongen van de straat, daar zat te huilen voor vreemde mensen. Maar voelde ook een hele grote opluchting, alsof een soort van zware last van mijn rug afviel. En op dat moment kwam ook een van de jongens naar me toe, weet je, dat wij weer praten, weer bidden. Dat was goed, laten we dat doen. En tijdens het gebed voelde ik ook echt een grote rust, weet je wel. Die week vroeg ze ook van, ja, wil je leven van Jezus geven? En ik had zoiets van, leven van Jezus geven? Ik bedoel, ik weet niet precies wat het inhoudt. Want weet je, Jezus, ja, ik kende Jezus zeg maar van het kerststuk op school. En dan van die poppetjes, weet je wel. En dan baby Jezus, dat was Jezus voor mij. Maar gewoon dat je echt een relatie met God kon hebben, was nieuw voor mij. En dat heb ik toen die week besloten, weet je. Maar goed, ik wil meer van het geloof weten. En
hoe vond je dat?
Ik had zeg maar letterlijk, er werden oproepen gedaan, weet je. Wie je leven aan God geven. En het ging naar voren. En er gebeurde niks spectaculairs, weet je. Ik hoorde geen engelengezangen of klokkenluiden of zo.
Had je wel verwacht? Of, dat...
Nee, eigenlijk wist ik niet wat ik van moest verwachten.
Nee.
Want ik vond het best wel spannend, weet je wel. Maar toen ik zeg maar steeds meer rust erbij ervoer, toen zei ik van oké, dat ga ik doen. En wat mij opviel, was dat ik gewoon een enorme rust kreeg, weet je wel. Daarvoor was ik altijd heel druk aan het nadenken en zoeken, met mensen praten en gewoon onrustig. Ik kon niet slapen. En toen had ik een grote rust. En een van de twee redenen waarom ik het echt zag, ik ervoer het zelf. Maar toen ik in mijn buurt weer terug in kwam, weet je wel, we waren een week weg geweest. Toen kwam ik een van mijn vrienden tegen, Moesie. Ik zei van, hey Rissi, hoe gaat het met je? Ziet er goed uit, wat is er met je gebeurd? Ik zei van, ja, ik heb God ontmoet, man. Ik ben bekeerd. Ik zei, echt waar? Goed, man. Zou het niet kunnen, maar hey, kom even naar de koffieshop, ga even een jonko klappen. Ik zei van, nee, is goed, man. Ik ga wat anders doen. En dat was een van mijn ontmoetingen. Een andere jongen die ik tegenkwam, Lesje. Met hem was ik aan het deal dus. Nou, hij was iets cooler, iets gereserveerder. En dan zei van, hey, Rivi, hoe gaat het met je? Hij zei van, ja goed, ik heb God leren kennen. En hij zei, oké, goed man, ik zou het niet kunnen, maar kom je mee, ik heb wat bolletjes bij, gaan we geld verdienen. Ik zei van, nee, doe maar niet. En dat waren twee dingen.
Maar ze vonden het wel cool eigenlijk, dat je God had leren kennen.
Ja.
Maar ze wilden het zelf niet.
Nee.
Voelde je geen drang?
Dat het niet kon, en de anderen die... Zij deed het bewust niet.
Ja.
Maar voor mij was het wel spannend, want ik was heel erg benieuwd van hoe gaan mijn vrienden reageren, weet je wel. Maar hun reactie was boven verwachting positief.
Ja.
Uiteindelijk zeg maar, is de vriendschap niet echt lang doorgegaan, omdat zij ja, toch een bepaalde, weet je wel, richting op zijn gegaan. En dat is echt iets wat ik in de loop der jaren heb gezien, weet je wel. Ik heb zeg maar vrienden gezien die carrière hebben gemaakt, gezin hebben opgebouwd. Goede kant op zijn gegaan. En andere vrienden zijn echt, zeg maar, ja, de criminaliteit ingegaan, weet je. En sommigen zitten echt voor de vreselijke dingen nu vast. En ik ben dus blij, zeg maar, dat ik een keuze heb gemaakt om met God te gaan leven, weet je. Omdat ik, zeg maar, echt kan zien, zeg maar, dat de keuze die je maakt, is gewoon heel belangrijk. Weet je, ik zie het nog steeds, zeg maar, de gevolgen van de keuze die je maakt zijn gewoon heel groot.
Hoe zag die dienst eruit? Of was het een dienst waarin je... Koos voor God? Hoe
het was een beetje een, hoe zou ik het zeggen? Eerst was het in een school. Nadat ik zeg maar, ervoer ik zeg maar echt God. Ik wist het alleen toen nog niet. En die week later waren we zeg maar, ze vroeg me even op een kamp. Dus er waren tenten en gingen dan slapen in, op luchtbedden. En op een gegeven moment was er zo'n huisje. Als ze daar gingen eten, weet je. En daar gingen ze ook dan zingen. En dan gingen ze liederen zingen voor God, weet je. En ik dacht van, wauw, ik kende die muziek niet. Maar ik voel wel echt, zeg maar, warmte, weet je wel, als we die liederen gingen zingen. En eigenlijk tijdens een van die diensten gingen ze dan gewoon vragen, ja, wil je leven aan God geven? Dat is hoe het was. En daarna, zeg maar, gingen we gewoon naar een normale kerk, weet je wel. Dat was in Amsterdam-Noord, in het Vianney-centrum. En iedere zondag was er een kerk met mensen van allerlei komaf. Dus iemand die psychisch problemen had, iemand die zwerver was... oudere mensen, echt gewoon jonge mensen. Maar het was heel erg warm, weet je wel. Je kon gewoon komen zoals je bent. En dat vond ik heel leuk, weet je wel. Dat vond ik gewoon, je werd niet veroordeeld of zo. Van, ja, je bent dit of ziet er zo uit of bla 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 bla. kon gewoon jezelf zijn. En dat vond ik wel heel erg fijn.
Je gaat nu een liedje voor ons spelen. Waar gaat het over?
Dit liedje heet You Give Me Reason. En het is een lied wat ik heb geschreven, wat eigenlijk mijn verhaal vertelt, maar dan in een lied. En eigenlijk dat gaat over de dingen die mijn leven zin geven.
Dankjewel. En wie is je vriend?
Janelsie. Janelsie op percussie. Janelsie Moni Harapon.
Als iemand vragen heeft aan Rivelino, dan mogen jullie die nu stellen.
Daarboven. Voor de vrouw niet zo goed.
Wist je vroeger al dat je goed kon zingen?
Oh, zo.
En hoe ben je erachter gekomen?
Ja, in mijn hoofd zeg maar kon ik heel goed zingen. Maar alleen de uitwerking was nog anders. Dat is wel grappig, want zeg maar toen ik had zeg maar toen een paar vrienden, toen ik pas tot geloof was gekomen, er waren Sebastian en Eli Abdallah. Eli zeg maar is een Palestijnse, Libanese man, die in Amsterdam was verhuisd. Hij was getrouwd met een Nederlandse vrouw. En altijd als ik met hem had, had echt hard op de tong. Dus ik had toen pas één lied leren spelen op gitaar. En ik ging het zingen en in mijn hoofd klonk echt te gek, weet je wel. Maar mijn stem was nog niet gewoon getraind. Ze zei van ja, je gitaarspel dat klinkt wel goed, maar aan je stem moet je nog werken. Dus ik wist wel, ik was heel erg zeg maar fanatiek met muziek. Ik kende alle hits en alle stijlen. En dus ik vond muziek altijd heel tof. Maar ik vond het zeg maar zelf een beetje ijdel gedoe om echt op te treden. En ik was zeg maar zelf niet zo zeker van oké, moet ik nou op een podium gaan staan? Maar eigenlijk toen ik zeg maar gewoon me bezig ging houden met geloof, toen vond ik een boodschap zeg maar om te vertellen die ik wel heel erg belangrijk vond. Dus zo is eigenlijk muziek voor mij een middel geworden om ja, mijn verhaal te vertellen en met jongeren in gesprek te komen, weet je, workshops te geven. Ik geef veel workshops ook, jeugdgevangenis op scholen. Dus eigenlijk vanaf toen ik me met God bezig ging houden, toen werd mijn muziek als het ware iets ja, wat ik kon gebruiken.
Geldt dat voor jou ook, Rivelino?
Wat zeg je?
Geldt dat voor jou ook, dat zingen je wel een beetje uit de put heeft geholpen?
Ik denk zeker dat gewoon muzikaliteit en creativiteit me wel echt heeft geholpen inderdaad. Ik kom er altijd wel heel erg verdiepen of kwijtraken in een lied of zo, weet je wel. Ik kom weer echt zeg maar helemaal in een emotie zeg maar gaan wegzakken of wegzetten. Ik weet niet hoe je dat voelt, maar of hoe je dat goed verwoordt, maar... muziek is voor mij wel echt een belangrijk instrument geweest om mijn eigen stem te vinden en te uiten.
Mooi. Nog meer vragen?
Zeker. Zeker, ja, het geeft gewoon een extra dimensie aan, aan muziek, weet je wel. Gewoon, zeker.
Mooi. Kom naar je toe, hoor.
Hoi, ik had een vraagje. Je zegt dat je ook, ik kan wel gaan staan. Je zegt dat je ook andere religies hebt gezocht en dat je daar ook in je zoektocht bent geweest. Wat mijn vraag is, is zeg maar waarom dat het eigenlijk niet heeft gebracht wat je zocht. Waarom heeft het christendom wel je rust gebracht wat je zocht?
Ja, goeie vraag. Ik heb zeg maar echt een beetje gekeken naar iedere hart van geloof, weet je wel. En zeg maar wat voor mij beschikbaar was. Dus bijvoorbeeld als ik, weet je wel, ik heb een boek gelezen, verschillende boeken over boeddhisme. Ik heb mensen erover gesproken. En weet je wel, toen ik zeg maar een beetje uitvogelde van oké, wat houdt het in? Het betekent van je moet leeg worden van jezelf en er moet niks zijn. En ik heb dat zeg maar een maand geprobeerd en zo, maar ik merkte dat ik gewoon heel erg, ja, ongelukkig van werd. Ik dacht van oké, als er niks is in het leven, wat is het nut van het leven dan? Dat ik net zo goed dood zijn. En daar had ik geen zin in. Weet je wel, dus ik ging letterlijk zoeken van oké, wat kan ik eruit halen? Weet je wel, als toen het over de islam ging, weet je, kom uit Amsterdam-West. Ik had veel Marokkaanse en Turkse vrienden. En als ik met hun ging praten over van oké, weet je wel, wat houden dan voor je volgens jou in? Ik dacht van ja, weet je, je moet goede dingen doen. Geef van de armen. En dan hopen dat je zeg maar gewoon door God wordt gegeven, dat je niet naar de hel gaat. Weet je wel, dat was zeg maar heel erg, ja. Het, weet je, het goede doen en zo. En armen geven vond ik wel mooi, weet je wel. Dat vind ik gewoon mooie dingen. Maar je wist niet zeker van, oké, ga ik nou wel of niet naar de hemel. Weet je wel. En ik wilde gewoon zeker van, oké, ik ga naar God doen. Weet je wel. Dus het was iets van, ik wist niet zeker van, oké, ga ik me er wel of niet in vinden. En het was gewoon mijn zoektocht, hè. Ik heb me gewoon ook gewoon verdiept in mediteren en geestenwereld dingen zoeken. En toen ik de jongeren eigenlijk tegenkwam van die kerk, weet je wel, die lieten mij letterlijk gewoon zien van oké, weet je, naast de liefde, gewoon samen dingen doen. En voor elkaar zijn en je accepteren zoals je bent. Weet je, je hoeft niet alles perfect te doen, want je kan niet alles perfect doen. Weet je wel, maar zeg maar, de genade van God door Jezus, dat maakt je vrij. Weet je wel, geloof in Jezus en dan krijg je niet meer rechtvaardigheid. En dat is wat me is geleerd. Ik snapte nog niet helemaal, ik dacht van oké, maar moet ik niet wat doen, moet ik niet wat doen, waarom, weet je wel. Maar wat er in de Bijbel staat, is gewoon dat je zeg maar, om niet krijg je het evangelie, die genade. En ik zag het ook letterlijk in de praktijk. Dus ik zag het in de praktijk en ik las het en ik ervoer het. Dus dat was voor mij de reden dat ik dacht van oké, dit is zeg maar iets wat ik ja, wil gaan navolgen. Een relatie met God ja, krijgen en het verdiepen. Dus dat eigenlijk. Dus ik ben letterlijk zeg maar gaan zoeken van oké, is dit het? Nee, dit is het niet. Is dit het? Nee, dit is het niet. En dit was het voor mij.
Nog meer vragen? Dit is je kans. Ja, je bent bij een kerk terechtgekomen. Doe je dat nu nog steeds? Ben je nog steeds lid van een kerk of hecht je daar waarde aan? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja, zeker. Ik ga nog steeds naar een kerk. Ik ga naar de Maranatha in Amsterdam. En daarom hoor ik regelmatig zeg maar preken, weet je, van voorganger Stanley Hofwijks. En die geeft gewoon, weet je, goede ja, studies, als het ware, in zijn preek, waar je wat mee kan. Het zijn soms confronterend, weet je, van leef je in liefde, ben je vergevingsgezind. Gewoon hele praktische dingen, weet je wel. Maar het is soms heel makkelijk om jezelf te verliezen in het leven, in het dagelijkse sleur. En dan te vergeten dat je zeg maar je medemens moet vergeven of je collega die zeg maar lelijk tegen heeft gedaan. Of misschien zelfs erger, een partner zeg maar die je gewoon benadeelt. En soms moet je zelf ook in de spiegel kijken van ben ik zelf goed bezig. En doordat ik naar de kerk ga, kan ik daar gewoon over in gesprek blijven met mensen. En weet je, een gemeente is heel breed. Ik bedoel, het kan zeg maar in een kerkgebouw zijn, maar het kan ook in een huiskamer zijn. Gewoon een gemeenschap online bij wijze van spreken. Tegenwoordig heb je heel veel middelen om gewoon een gemeenschap te zijn. Maar ik geloof zeker in samenkomen, weet je wel. Een gemeenschap van gelovigen. Omdat je daardoor zeg maar gewoon je kan spiegelen en ook kritisch naar jezelf kan kijken. Dus ik hecht dat zeker wel waar, ja. Maar de manier waarop, denk ik zeg maar dat het gewoon per persoon kan verschillen. Dus ik ben niet per se zo van je moet zo of je moet iedere zondag dit of dat. Weet je wel, ik denk sowieso dat het belangrijk is dat je zelf een relatie met God hebt. Weet je, dat heb je door God te praten, te bidden en de Bijbel te lezen, weet je. Dus het woord, levende woord. Maar ik haal er zeker wel gewoon kracht uit om naar de kerk te gaan, ja.
Nog meer?
Je zegt dat je tegenwoordig ook, dan vroeger wel niet, maar tegenwoordig wel in de gevangenis komt. Jeugdgevangenissen.
Ja.
Wat doe je daar precies voor workshops?
Wat ik in jeugdgevangenissen doe, ik doe eigenlijk twee soorten dingen. Een van de dingen die ik doe zijn gewoon creatieve workshops. rap workshops, songwriting workshops. En die leer ik eigenlijk de jongeren om op een positieve wijze zichzelf te uiten, weet je wel. Ik kom jongens tegen die zeg maar tot een soort van levenslang zijn veroordeeld. Of jongens die kort verblijf hebben, die na een paar maanden weer vrijgekomen. En weet je wat ik vooral zeg maar zie bij de jongens die langer zijn veroordeeld, die zijn vaak depressief. Ze hebben geen uitzicht op de toekomst. Ja, wat moet ik in het leven? Na een paar jaar kunnen ze weer veroordeeld worden en weer veroordeeld. Totdat de rechter zegt van oké, je bent genoeg veranderd en nu mag je vrij. Maar heel veel jongeren die hebben dat niet. En eigenlijk zeg maar door middel van creativiteit, door middel van sport, hebben ze toch een manier om zichzelf te uiten. Dus eigenlijk door middel van de creativiteit zeg maar, die ik zelf heb leren ontwikkelen, help ik hun eigenlijk om hun verhaal zeg maar, creatief te uiten. Daarnaast doe ik ook zeg maar, talentontwikkelingstrainingen, waarbij ik met ze op zoek ga van oké, wat is je talent, wat zou je in de toekomst willen bereiken? En dan ga ik als het ware een aantal maanden met ze aan de slag om toe te werken naar een doel. Dus dat zijn de dingen die ik doe. En ik heb toevallig afgelopen week met het Openbaar Ministerie in gesprek gehad. En dat, zeg maar, dat zijn dan gewoon de mensen die letterlijk gaan over alle straffen en veroordeling, maar ook een natraject. Weet je, om te praten over alternatieve trajecten. Dus in plaats van als cel dat een officier van justitie zegt van joh, je hebt dit gedaan, je hebt daar gestolen en je gaat een paar maanden de cel in. Kan hij ook zeggen van in plaats van dat ga je zeg maar 2 maanden met Rivelino en 10 maanden slag. En ga je gewoon ontdekken van wat kan ik meer voor de maatschappij betekenen. Dus het zijn zeg maar meerdere mogelijkheden gekomen, weet je, om mijn eigen verhaal, mijn eigen ervaringen zeg maar positief in te zetten voor anderen. En dat is wel echt iets waar ik heel blij mee ben, weet je, omdat ik echt, toen ik tot geloof was gekomen, zei ik 2 dingen tegen God. Heer, ik vind de rappers altijd heel stoer en de zangers, ik wil graag rappen voor u. Die droom is uitgekomen, ik ben gaan rappen en zingen voor God, op gaan treden, weet je, naar Nederland en de rest van de wereld. En ook een ander verlangen dat ik kreeg was heel erg van ik wil graag jongeren helpen. Maar ik wist niet hoe. Ik had een brandend verlangen van ik wil jongeren helpen, maar ik had geen idee. En toen kwamen zeg maar, langzaam workshops die ik mocht geven en trainingen die ik mocht geven. En ik mag gewoon het land doorgaan. Dus,
Laatste vraag.
Ja, was het niet heel moeilijk om uit dat wereldje te komen waarin je zat?
In het begin was het wel gewoon, het was vooral zeg maar een soort van gewenning, weet je wel. Om mij heen gebeurde er veel, weet je wel, veel van mijn vrienden zeg maar, zaten in het wereldje. En daar vond ik mijn status in, zeg maar. Dus het was wel een gevecht. Het was vooral een gevecht met mezelf. Ik merkte zeg maar dat ik meer, met mezelf moest worstelen, weet je, mijn eigen beeld, omdat ik zeg maar, ik vond mijn stoerheid, mijn status vond ik zeg maar daarin, weet je wel. Dus ik moest voor mezelf eigenlijk opnieuw uitvinden van oké, maar wie ben ik zeg maar buiten dat wereldje, weet je wel. En eigenlijk zeg maar toen ik zeg maar ging lezen in de Bijbel, weet je wel, de eerste vers, ik kreeg een sportbijbel mee, en de eerste vers die me heel erg bijbleef was zeg maar vers Korinthe. Corinthiërs, van je bent een nieuwschepping, weet je, het oude is voorbij gegaan, het nieuw is gekomen. En dat is wat ik de hele tijd ging opzeggen. De hele tijd ging ik dat opzeggen. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. En op een gegeven moment ging ik het zelfs geloven. Weet je wel, eerst geloofde ik het nog niet. Ik dacht van ja, weet je wel, ik ben nog steeds gewoon die oude gast van de straat. En ik heb die vrienden nog. Maar langzamerhand ging zeg maar die wereld zich verplaatsen, weet je, naar een nieuwe vriendengroep. Die zich met andere dingen bezig hield. Dus ja, het was een geleidelijk proces. Dus het was wel iets wat lastig was. Hè. Maar doordat ik zeg maar gewoon op zoek ging naar andere vrienden, andere plekken, andere dingen om mee bezig zijn. Weet je, mijn creativiteit. Vond ik zeg maar daarin meer mijn rust en mijn geluk. Gek genoeg wel. Eigenlijk zat er geen keus. Want ik zou me niet laten tegenhouden, weet je wel. Ik zou me niet laten dwingen om gewoon met hun door te gaan. Ik had zelf echt gewoon een vastberaden keus van. Ik wil wat anders met mijn leven doen. Zij gingen met hun leven door en ik ging met mijn leven verder. Ja.
Rivelino, je stipt het net al eventjes aan. Je bent nu heel erg bezig om jongeren, met jongeren en daar doe je van alles mee. Je hebt ook de Loud Academy opgericht.
Ja.
Kun je vertellen wat dat is?
Ja, Loud Academy, Loud staat voor Living Out Unlimited Dreams. Dus letterlijk voor je droom gaan. En daarmee hebben dus eigenlijk gewoon jongeren middelen en tips en tools om gewoon voor doelen te gaan, hun leven beter kunnen maken. Dus door middel van workshops op scholen, in jeugdgevangenissen, trainingen. Dat kan zijn sollicitatietraining, tot en met ze helpen aan een stageplek of richting een baan gaan in een leerwerkbedrijf. Zijn zeg maar verbonden aan een aantal bedrijven in Amsterdam en in Rotterdam. En eigenlijk door middel van trainingen en workshops helpen die jongeren om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten. Zodat ze zeg maar gewoon voor iets positiefs kunnen gaan.
Heb je een voorbeeld van een jongere die bij jou kwam en zei, ik heb een droom, kun je me daarbij helpen?
Ja, een van de jongens die me nog steeds bijblijft is Enes. En dat is een jongen uit mijn buurt. Ik had toen nog mijn bedrijf gewoon naar huis. En hij kwam regelmatig om 11 uur 's avonds aan de deur bellen. Van, hey, Rivelino, doe open. Zeg, ja, wat is er? Ja, ik wil bekend worden, ik wil rapper worden, ik wil een videoclip maken. Ik zei van, oké, heb je al een plan gemaakt of heb je wat gedaan? Nee, nog niet. Maar dat was een jongen eigenlijk die gewoon, weet je wel, heel vaak met politie in aanraking kwam. Iedere dag zeg maar zat te blowen, die spijbelde, die naar school ging. En wij gingen hem gewoon echt gewoon een spiegel voorhouden. Van ja, kijk, dit is wie je nu bent. Weet je wel, dit is zeg maar wat je doet en dit is het gevolg daarvan. Weet je wel, het vaak ruzie met docenten of met jongens uit de buurt. En we gingen hem letterlijk uitleggen van joh, als je andere keuzes gaat maken, dan kan je gewoon betere dingen bereiken. En we gingen toewerken naar een videoclipproductie. Was toen heel erg in om videoclips te maken met jongens. Als ze eens gingen rappen en over hun buurt gingen vertellen in hun leven. En soms, soms zeg maar ietsje te enthousiast dan reëel was, weet je wel. Ze leefden vaak in een fantasiewereld. En wat we hun proberen duidelijk te maken van, joh, weet je wel, dit is je leven nu en dit is wat je kan bereiken. En probeer eerst gewoon naar haalbare stappen te werken. En ga volgens zeg maar kijken naar wat je nog meer kan bereiken. En wat bij hem zeg maar merkte was zeg maar dat hij na een paar maanden, binnen 3-4 maanden, dat hij echt zeg maar ander gedrag begon te vertonen, weet je. Dus hij ging minder blowen, hij ging weer naar school toe, ging zelf zeg maar een baantje zoeken bij het uitzendbureau om gewoon naast zijn hobby en zijn werk zeg maar verder te komen. En we merkten zeg maar dat, weet je, doordat hij met ons omging en andere jongens die wat positief wilden bereiken, dat zijn houding en zijn resultaten gewoon positiever en beter werden. En dat zijn zeg maar, dat is een van de voorbeelden. Er zijn meerdere van die jongeren waar we zulke voorbeelden van hebben gezien. Ook van jongeren die zeg maar terug zijn gevallen en die door zijn gegaan op het verkeerde pad. Dus het is een beetje een mengeling, maar over het algemeen zien we wel gewoon een positieve invloed, zeg maar.
En hoe is dat voor jou? Want jij hebt in principe hetzelfde meegemaakt.
Ja.
Hoe is dat voor jou om dat te zien, dat jongeren op het verkeerde pad zijn en dat je ze daar probeert uit te helpen?
Ja, voor mij is het echt wel een soort van missie, weet je wel. Ik dacht eerst zeg maar dat muziek maken alleen maar mijn missie was. Maar muziek is gewoon een onderdeel van. Mijn echte missie zie ik echt als jongeren gewoon letterlijk van de straat helpen. Of die op het randje staan om zeg maar de verkeerde kant op te gaan. Om die gewoon een duw in de goede richting te geven. En dat doe ik door middel van een workshop, door middel van trainingen. Maar sinds kort ook door middel van een boek en een theatershow. Begin dit jaar is een theatershow in première gegaan, waarin ik mijn levensverhaal vertel. Eigenlijk een soort van getuigenis met behulp van theater, muziek en rap. En ik heb echt gemerkt zeg maar, dat doordat ik mijn verhaal dit zo direct communiceer, heel veel mensen zijn geraakt, weet je. Maar dat zijn jongeren zelf, ouders, broers en zussen van mensen die met die jongeren werken. En ik zie echt zeg maar dat die uitingen van creativiteit echt verschil maken, weet je wel. Dus dat is wel mooi om te zien. En het is ook wel een bevestiging zeg maar van de roeping die ik heb gekregen. Ik heb zeg maar echt daarin iets moois gekregen om van mijn eigen verleden daar kracht uit te halen, uit de pijn. en dat mee te geven als een les aan die jongeren.
Want je hebt ook een boek geschreven. Waar gaat dat boek over?
Ja, het boek wat ik heb geschreven heet Lifestyle. Dat heb ik samen met Leonie de Beer geschreven. En Lifestyle, ik was geïnspireerd door een boek van een rabbijn wat ik had gelezen. En dat ging dan over de 10 geboden, maar dan zeg maar voor het succes in het zakenleven. En ik zou dan denken van oké, je hebt allemaal zakelijke tips en zo. Maar waar het uiteindelijk op neerkwam is zeg maar dat het heel erg ging over relaties, weet je wel. Dus hoe zijn je relaties met anderen? Op het gebied van liefde, seksualiteit, omgaan met elkaars bezit en afspraken die je maakt. En ik dacht van nee, hoe tof zou dat zijn om dat te vertalen naar jongeren toe? Dus toen kwam het idee, ben naar de uitgever gestapt en die vond het ook een mooi idee. Toen heb ik het uitgewerkt en eigenlijk heb ik gewoon bij iedere gebod heb ik als ware een voorbeeld uit mijn eigen leven gegeven. En het vertaald naar een beetje de taal van nu. En ik heb ook jongeren geïnterviewd uit allerlei afkomsten. Atheïstisch, boeddhistisch, islamitisch, katholiek. En die hebben hun eigen visie gegeven in verschillende situaties. En vervolgens ben ik met het boek ook de jeugdgevangenis en de school ingegaan. Om gesprek aan te gaan. Weet je, van hey, wat vind jij daar nou van en wat zou jij doen in zo'n situatie? En niet om per se zeg maar het vingertje op te heffen van nee, dit mag niet. Maar meer gewoon ze te prikkelen van ja, wat vind je nou daarvan en wat zou je doen?
Want waarom wilde je dat boek schrijven? Om in gesprek te gaan met anderen?
Ja, om in gesprek te gaan met jongeren. Want weet je wel, ik werk natuurlijk met jongeren op verschillende niveaus. En doordat ik zeg maar gewoon, weet je, met jongeren werk, die vaak ook gewoon, hoe zou ik zeggen, ethische beslissingen nemen, ethische of onethische beslissingen nemen, wilde ik een manier vinden om gewoon met hun in gesprek te gaan. En Lifestyle is daar een van de eerste uitingen van. En dit jaar komt ook mijn tweede boek uit. Maar dat wordt dan meer echt mijn levensverhaal verteld in een aantal hoofdstukken, zodat ik het aan de jongeren ook kan meegeven.
Had je vroeger zelf graag zo'n boek gelezen of iemand gehad die je had geholpen om je op het rechte pad te brengen?
Ja, zeker. Weet je wel, kijk, zoals ik al zei, ik was echt op zoek naar gewoon een vaderfiguur. En ik vond het eerst in de muziek en gewoon toen in de jongens op de straat. En als er iemand anders was geweest, weet je, een oudere neef of zo, die me de goede kant had opgestuurd, dan was ik zeker daardoor positief beïnvloed. Dus daarom geloof ik wel gewoon in rolmodellen. En ben ik daar gewoon voor.
Wat heeft de Loud Academy, wat heeft dat met liefde te maken? Wil je Gods liefde laten zien? Of?
Zeker. Ik geloof gewoon, weet je wel, weet je, de wereld is heel erg gericht op zichzelf, weet je wel. Het is heel erg individueel. Als ik me goed voel, het gaat erom hoe jij je voelt. En als je er goed bij voelt, moet je het doen. Maar het is niet altijd per se gericht op van oké, maar wat vinden anderen leuk of wat vinden anderen belangrijk. En doordat zeg maar gewoon redelijk wat liefdeloosheid is, verwachten mensen het ook niet als je liefde geeft. Weet je, als je zeg maar iemand anders voor laat gaan. En zeg maar de kern ook zeg maar een beetje van het boek is, weet je wel, heb je naaste liefde als jezelf en God boven alles. Dus uiteindelijk gaat het om naaste liefde. En dat is wel wat ik gewoon hoop mee te geven, weet je. Ik zelf als trainer en de andere trainers binnen de Loud Academy proberen wel echt gewoon te laten zien van nee, je mag zijn zoals je bent. En jij hebt iets speciaals te bieden wat niet iedereen heeft, weet je. Ieder mens is uniek. En dat proberen we eigenlijk aan die jongeren te laten zien.
Mooi. Je gaat nog een liedje voor ons spelen.
Yes.
Waar gaat die over?
Het volgende lied heet Growing. En het gaat letterlijk over groeien. Ik heb het geschreven een aantal jaren geleden toen ik naar Oeganda was gegaan. Als muziekambassadeur voor World Vision. En daar heb ik hele bijzondere dingen gezien. Weet je. Ik had een jongen ontmoet. Die als kindsoldaat zeg maar, was ontvoerd. En die uiteindelijk zeg maar, is gevlucht. En weet je, zijn verhaal was heel heftig. Maar hij straalde heel veel kracht uit. En een andere meisje, Dora. Die was ook geboren met HIV-AIDS. Maar ze was heel levenslustig, weet je wel. En alleen als ze ziek was, dan zag je echt dat, zeg maar, dat ze gewoon geen energie had. Maar als ze dan weer beter was, was ze dan gewoon weer. Ging ze ervoor. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Omdat, weet je wel, niet alle plekken waren gewoon zo slecht gelukkig, weet je, in Oeganda. Maar op plekken waar ik was, ik zag dat ze met het kleine wat ze hadden, waren ze heel gelukkig en ze haalden alles eruit. En dat inspireerde mij heel erg om hier eigenlijk aan de slag te gaan zelf. Om de Louter Academy dus op te zetten. En zelf als artiest en talentcoach een ding te doen voor de jongeren hier.
Mooi, gaan we naar nu luisteren.
Thank you.
dankjewel. Jullie mogen weer vragen stellen. Is de microfoon hier, Daphne? Ja, ja. Oh, daar.
Ik hoor iemand zeggen, je had eerst een ene verslaving en nu heb je een andere verslaving en dat is God.
Yep.
Wat vind je daarvan?
ja, dat klopt. Ik denk zeker dat God gewoon een positieve verslaving is. Fanatieke gewoonte, hoe je het wil noemen. Het is voor mij gewoon ja, een verslaving, een vervulling waar ik geen genoeg van kan krijgen. Als ik zeg maar gewoon aan het zingen ben, weet je, voor God. Of als ik het woord aan het lezen ben, merk zeg maar dat ik gewoon heel veel blijdschap krijg. En heel veel vreugde, weet je, die blijvend is. Het is niet iets zeg maar waar ik me rottig bij voel achteraf. Maar waar ik gewoon, ja, energie van krijg. Dus, klopt.
Iemand anders?
Ja, ik zat naar je verhaal te luisteren, dankjewel. En ik vroeg me af, je schetst een wereldje waar je in zit van heel veel wantrouwen en mensen die elkaar een beetje op afstand houden, zeg maar. En dan leer je God kennen. En ik vroeg me af, kun je er ook iets over vertellen van hoe het komt dat jij God bent gaan vertrouwen?
Goeie. Ik denk zeg maar dat het... Ja, vooral zeg maar heeft te maken gehad ook met de mensen die ik leerde kennen. Weet je wel, hoe ze met elkaar omgingen was zeg maar gewoon ja, vertrouwelijker. Weet je wel, het was een soort van ja, tweede familie voor me. Weet je wel, waar ik zeg maar gewoon niet per se op mensen kon rekenen, kon ik op deze groep van mensen wel rekenen. En dat heeft voor mij echt een positief voorbeeld gegeven van oké, dus dit is wat het is om gewoon weet je, mensen echt te kunnen vertrouwen. Ik kon natuurlijk op mijn moeder vertrouwen, weet je, op mijn broers en mijn zussen. Maar die waren niet altijd op mijn moeder na, weet je wel. Maar als het ware, gewoon doordat ik God heb leren kennen, kon ik als het ware leren vertrouwen op mijn vader, hemelse vader. En vertrouwen op mensen als broers en zussen. En dat was voor mij zeg maar iets wat een groot verschil maakte, al heel snel in het begin eigenlijk. Dus dat heeft voor mij wel echt het verschil gemaakt. De mensen waar ik mee omging, die waren letterlijk het levende voorbeeld daarvan.
Nog meer vragen?
Het is toch een beetje een soort college tour setting. En dan is altijd de vraag aan het eind van, als je nou in één zin een advies mag geven, nou, misschien nu aan jongeren, wat is dan die zin?
Ja, advies. Ik denk zeg maar, als ik een advies aan jongeren zou kunnen geven, of mensen in het algemeen, is... Ja, ga op zoek zeg maar naar wat, waar je voor geroepen bent. En het kan één ding zijn of het kunnen meerdere dingen zijn. Maar ga echt kijken van, hé, wat heeft God voor mij weggelegd, weet je wel. En soms weet je dat al gelijk. Weet je meteen van, oké, ik wil bakker worden. Of ik wil brandweerman worden. Of ik wil met verslaafden werken. En soms moet je gewoon zoeken. Soms moet je gewoon proberen. Soms moet je even je neus stoten. Even, oké, nou, dit werkt niet. Of dit werkt misschien op die en die manier. Maar ga op zoek. En praat vooral met mensen. Weet je, als je mensen ziet die je inspireren. Ga ze vragen van, hey, hoe ben jij erachter gekomen? Wat je in het leven moet gaan doen. En voor mij was het ook een zoektocht, weet je. Ik dacht eerst, zeg maar, van, oké, ik moet muzikant worden en bekend worden. En dan als bekende muzikant ga ik de mensen vertellen over God. Gedeeltelijk waar. Maar ik merk zeg maar, dat ik echt gelukkig werd zeg maar, gewoon van met jongeren werken. Weet je wel, de jeugdgevangenis ingaan, de straat opgaan. en met de jongeren werken die zeg maar gewoon hoop verloren in het leven of zeg maar zoveel misstap hadden begaan dat ze dachten dat het nooit meer goed zou komen. En hun weer perspectief bieden in het leven. Door zich vertrouwen en moed in te spreken. Dus voor mij is het zeg maar zoektocht geweest. En uiteindelijk waar ik het meeste connectie mee voelde, dat is het geworden. Maar het is ook een zoektocht geweest. Dus mijn advies is van ga bidden en zoeken. En aan de slag. Bidden, zoeken en aan de slag. Bidden, zoeken en werken. BZW. Geen BZN, maar BZW. Bidden, zoeken, werken.
Mooi. Nog meer vragen? Mensen ergens boven? Ja. U woont nog in Amsterdam?
Of ik in Amsterdam woon? Ja. Oké, goede vraag. Ja, nee, goed punt. Amsterdam, hoe ik Amsterdam zie, Amsterdam is zeg maar een beetje een wereldstad of een werelddorp. Weet je wel, zeg maar als de mensen uit grotere steden, die vinden, oh het is gezellig in Amsterdam en ja, zo klein en knus. En de Amsterdammers zelf, die vinden het echt een wereldstad. Het is een beetje tussenin. Weet je wel, Amsterdam is vanaf eeuwen terug al een heel erg gemixte stad geweest. Met heel veel nationaliteiten, iets van 300 zoveel nationaliteiten. En het brengt zeg maar heel veel voordelen met zich mee. Je hebt heel veel verschillende gerechten en culturen en gebruiken. En het brengt ook wel andere dingen met zich mee. Doordat het een handelstad is, heb je handel in alle vormen. Weet je, handel zeg maar in horeca, in kleding, noem maar wat, tulpen. Maar ook in de duistere zaken, zeg maar, weet je. Amsterdam staat bekend als de wiethoofdstad van de wereld. Of inmiddels is het alweer achterhaald, omdat andere landen is het ook gelegaliseerd. Maar heel veel mensen komen naar Amsterdam voor de wiet. Ze komen ook voor de prostituees, de wallen. Dat is zeg maar allemaal daar bekend. Maar sinds een paar jaar, zeg maar, zijn de christenen actief geworden, weet je wel. Jarenlang is er al zeg maar gebeden om een verandering zeg maar te brengen in de stad. En wat je nu zeg maar ziet in de binnenstad, de helft van de binnenstad is echt schoongeveegd. Dus zeg maar alle illegale gokhuizen, alle bordelen zeg maar waar gewoon vrouwenhandel, mensenhandel werd gepleegd, zijn gesloten. Heel veel mensenhandelaren zijn opgepakt. Dus er gebeuren wel degelijk dingen in de stad die gewoon in de stad echt zichtbaar zijn. Weet je wel, de helft van de coffeeshops die vroeger in de buurt waren van scholen zijn gesloten. Wat heel positief is, want ik als jonger, als jongeling, zeg maar, kon ook gewoon koffieshop, zeg maar, binnengaan terwijl ik 13 was, waar je er 16 voor moest zijn, werd niet naar gevraagd. Nu wordt er heel erg streng op gecontroleerd. Dus er is wel degelijk, zeg maar, gewoon werk, zeg maar, verricht binnen Amsterdam. Maar tuurlijk blijf je houden dat er dingen gebeuren, weet je wel. Amsterdam is gewoon een hele dynamische stad. En je kan niet op iedere hoek van de straat politie neerzetten. Er is wel gelukkig meer politie, weet je wel, om toezicht te houden. Maar er zijn ook jongere werkers die zich toezicht houden, dus...
Rivelino, bid jij ook voor je stad? Voor Amsterdam?
Ja, zeker.
Wat doe je dan? Waar bid je voor?
Ik bid voor de burgemeester. Voor wijze beslissingen. Ja. Die God eren, maar die de mensen ook helpen. Ik bid voor de wethouders. Weet je, dat ze wijsheid hebben. Dat God ze leidt. En ik bid ook gewoon dat er, zeg maar, mensen, zeg maar, in het bestuur van de stad komen. Weet je, die God eren. Ik bid veel voor de scholen, voor de jongeren. Weet je, dat ze, zeg maar, gewoon goede beslissingen nemen. Bid voor de ouders. Dus ik bid zeker wel voor mijn stad, ja.
Vind je dat belangrijk?
Ja, zeker. Ik geloof, zeg maar, dat gebed is, zeg maar, echt een belangrijke manier om, zeg maar, weet je, naar God toe te bidden. En om ook gewoon de hemel aan het werk te krijgen. Dus ik geloof gewoon wel in de kracht van gebed. Meerdere mensen, zeg maar, gaan bidden voor de stad. Dan komt er verandering. En het is ook al gaande, weet je wel. We zien, zeg maar, dat Amsterdam aan het veranderen is. Ten positieve. En ik geloof gewoon, als we dat blijven doen, dat God zeker nog meer door kan gaan met zijn werk. Ik bedoel, God is almachtig, weet je wel. Het is niet dat hij ons nodig heeft. Maar hij kiest ervoor om gewoon door ons heen te werken. Als we ons beschikbaar stellen.
Mooi.
Daar geloof ik in.
Als je bent hierna nog eventjes hier, hè, na dit interview. Als jullie nog vragen aan hem hebben, loop even naar hem toe, denk ik. Je hebt ook je boek meegenomen, denk ik.
Ja, klopt. Ik heb wat boeken mee en wat cd's.
Precies.
Die nog wat mee willen meenemen naar huis of wat cadeau willen geven. Dan allemaal.
Precies. Dus als je nog wat wil vragen, dan loop even naar hem toe. We zijn eigenlijk al aan het einde gekomen. En ik wil je vragen, zou je nog met ons willen bidden?
Dank u, Hemelse Vader, voor deze avond. die met elkaar mochten zijn. Dank u dat u ook hier aanwezig bent, Heer, met uw Heilige Geest. En dank u, Heer, dat u gewoon tot een ieder van ons spreekt, Heer. Ik geloof dat u vanavond tot een ieder van ons heeft gesproken en iets heeft van mee kunnen nemen voor de rest van deze week. Heer, ik bid gewoon voor ieder die een roeping heeft. Ik geloof dat iedereen een roeping heeft in u. Ik bid dat u die nog meer duidelijk zal maken als die er al is. Zegen het, Heer. Heer, zegen al het werk wat we deze week mogen gaan doen. Zij het op kantoor, op school, of in een andere baan, of als ondernemer. Ik bid dat u uw hand op ons legt, Heer. Dat u ons zegent en leidt met uw wijsheid en uw inzicht en uw kracht. En zegen gewoon de rest van deze avond, Heer. Als we naar huis gaan, ben je ons veilig thuis. En dank u, Heer, dat u een goede God bent. Dank u voor uw Zoon. Dank u voor het kruis. Dank u voor uw woord. En dank u voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel.
De collecte voor Droom. Vanochtend al even genoemd en straks ook al even genoemd. Ik zal ons eerst even voorstellen. Anniet Nieuweweg uit de Kruiskerk. En ik sta hier ook even met een andere pet. Een jongere werken in de Kruiskerk. Zij gaan even de collecte toelichten. Anniet is ervaringsdeskundige. Dus zij gaat wat vragen beantwoorden die ik haar stel. Even heel kort. Niet zo lang als op de bank. Dat trekken we niet meer natuurlijk. Even kijken. Ja, deze zomer willen we met een groep jongeren vanuit de Koepelkerk en de Kruiskerk naar Roemenië gaan. En wat willen jullie daar precies gaan doen?
Nou, het houdt er zeg maar in dat we daar vrijwilligerswerk gaan doen. En je gaat er naar gezinnen toe die het niet zo breed hebben, niet zo goed. En dan ga je klussen. Dat houdt in dat je daar gaat schilderen, verven, dat is hetzelfde. Laminaat leggen, in de tuin doe je van alles. En daarnaast doe je ook kinderwerk. Met de kinderen uit de buurt ga je sporten en knutselen en zo. En daarnaast is het ook een vorming voor je eigen geloof. Want je praat er in kleine groepjes over onderwerpen die worden voorbereid. En nou, je krijgt er gewoon een hele goede band met elkaar. En het is gewoon echt een toffe ervaring.
En is er al meer informatie over de datum en het geld wat het allemaal gaat kosten?
Ja. De bedoeling is dat we van 26 juli tot 6 augustus gaan. Als je dit niet onthoudt, dan vraag dat toch maar een keer na. En de kosten zullen rond de 300, 350 euro zijn. En daar zit in principe alles in voor die 2 weken.
En als jongeren mee willen, wat wordt er dan al voor de zomer van ze verwacht?
Nou, natuurlijk dat je heel enthousiast bent om mee te gaan. En ja, er is gewoon geld nodig ook voor het werk wat we daar willen doen. Voor de spullen die we nodig hebben. Dus dat je actief betrokken bent bij de acties die we gaan doen. En ook input door acties die we kunnen doen.
En die collecte van vanavond, is daar al een specifiek doel voor? Of waar gaat dat naartoe?
Daar is geen specifiek doel voor, maar dat geldt natuurlijk allemaal bedoeld om de mensen daar te helpen. Dus misschien is het geld voor vanavond wel voor een paar potten verf. Ik heb geen idee hoeveel we met z'n allen op gaan halen.
Ja, nou, potten verf jongens. jij bent zelf al mee geweest, hoe heb jij Roemenië ervaren?
Nou, als hele gave tijd. Ik ging erheen, mijn broer is al een keer geweest. Dus eigenlijk, ja, ik wist wel ongeveer wat ik ging verwachten, maar, nou ja, je gaat er wel in van, nou, we zien het wel. En je ziet dat die mensen zo dankbaar zijn voor elk klein beetje dat ze krijgen, want ze hebben echt niks. De man waar ik was, waar ik naartoe ging, dat was meneer Petroet. Het enige wat hij had, was een huis, maar er stond niks in. Echt letterlijk niks. En hij leefde op eieren, zeg maar. En als er dan iets over was, dat stond er in een bakje in de keuken op de grond. Nou ja, meer details zal ik niet toelichten. Maar het zag er gewoon echt niet uit. En als je dan ziet na 2 weken wat je hebt bereikt en hoe blij zo'n man is. En dat hij dat zegt en dat hij gewoon zijn Bijbel, wat hij dus wel had, dat hij dat aan ons wil geven. Dat is toch wel een groot gebaar.
Oké. Okay. Nog een vraagje tussendoor. Vanaf welke leeftijd is het ongeveer?
Het is vanaf 16. In principe is ook voor jullie JV is volgens mij ook vanaf 16. Dus meld je allemaal massaal aan.
Ja, en bij wie kunnen de jongeren terecht voor meer vragen en om zich aan te melden?
Nou, bij jullie kerk is het natuurlijk makkelijk als je naar Quintijn gaat, want ik denk dat iedereen Quintijn wel kent. Maar je mag natuurlijk ook bij mij komen en mijn mailadres zal als goed is zometeen ook tijdens de collecte ergens daar verschijnen.
En de deadline om aan te melden?
Dat is 1 maart. En als je daar nog vragen over hebt, stel die dan ook zo snel mogelijk. Want dan kunnen we ook 1 maart vliegtickets bestellen en zo. En iedereen actief meehelpen met het geld inzamelen.
Oké, dat was het. Dankjewel. Duidelijk, denk ik. Voor vragen kunnen jullie naar ons toe komen.
zijn we alweer aan het einde van de dienst gekomen. De volgende jongerendienst is op 10 april en die wordt georganiseerd door United. Dus dat wordt ook superleuk, dus ik hoop dat jullie er dan ook allemaal weer zijn. Dan wil ik Rivelino bedanken en mooi dat je Gods liefde hebt laten zien door je verhaal te vertellen. Ik heb gehoord dus dat je nog even blijft hangen, dus als je nog iets wil vragen of je hebt een opmerking of iets, zoek hem dan gewoon op. En ook is het mogelijk om zijn cd of zijn boek te kopen. Dan is er zo meteen nog wat te drinken in de benedenzaal. Heb je een interesse in de reis naar Roemenië, dan kan je hiervoor terecht bij Quintijn of Annette. En dan gaan wij zo meteen nog Savior of the World zingen en hiernaast de dienst voorbij. Wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst en wens ik iedereen nog een hele fijne avond toe.